broeders en zusters, dit is André Stuyvesant en André heeft een boek geschreven. Laat het even zien, André. Voor geld en glorie, André Stuyvesant. André, wat is dat voor boek?
Dat is een boek over de steierij voor de Eerste Wereldoorlog. En steierij, dat is fietsen achter zware motoren. En ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb 20 jaar wielrennen gedaan. En de laatste 3 jaar fietsen ik op de baan en achter de zware motor. Ik was programmaopvulling. Maar ik ben nu op de leeftijd gekomen. Ik zit in de 70. En moet ik herinner nog steeds de spanning die door mijn lijf ging vlak voor de start. Want fietsen achter een zware motor is en blijft levensgevaarlijk. En dat klopt wel, want tussen 1900 en 1918 verongelukten 43 steers en gangmakers in het veldvaart. En hele zware ongelukken waarvan ledematen af en toe geamputeerd werd. Dat was het verdubbeling vaak. En waarom fietsen die jongens achter die zware motors? Dat waren jongens die vaak van eenvoudig, maar je kon fietsen achter een zware motor, kon je ontzettend rijk mee worden. Want vooral in Duitsland, het werd gesteed in Amerika, Frankrijk, Duitsland, Vlaanderen, ook in Nederland. En vooral Duitsland, die had 64 grote wielerbanen. En toen kwam in 1901 de eerste motorfiets op die wielerbaan. En dat sloeg onmiddellijk aan. Ieder weekend vanaf maart tot eind oktober was het volle bak. En honderdduizenden mensen gingen naar de steden. Dat is logisch, want het was de Belle Époque. Toppen van snelheid was de paardentrim. En er kwamen opeens zware motoren op die wielerbaan met wielrenners achter. Ja, dus het wil wel, het trok volk. Gelijk met het aantal volk nam die snelheid achter die motoren toe, tot 100 km per uur. En dat gaat fout natuurlijk met het toenmalige materiaal.
Maar kun je 100 km per uur op
de fiets halen? Ja, je had die grote banen racen wel tussen de 90 en de 100. Maar die jongens die verdienden letterlijk goudgeld. Amsterdammer Piet Dikkerman uit Jordaan, dat was een zeer succesvolle steier, voornamelijk in Duitsland. Ja, Dikkerman die werd binnen een tijdbestek van 10 jaar werd hij multimiljonair. Dus al die renners wilden graag achter die motor fietsen. Dus wat kreeg je? Ze gingen het opdelen in categorieën. En de elite die kregen grote contracten. Goed, het steden was dus sensationeel voor het publiek, maar levensgevaarlijk. Tussen 1900 en 1918 verongelukte 43 steders en gangmakers. Maar wie waren die renners? Ja, wie waren die renners? Ze wisten wel de namen, maar het verhaal erachter, hun maatschappelijke positie, waar ze getrouwd, hoe oud waren ze, dat was niet bekend. En mij hebben het alle geïntrigeerd, want ik wilde het toch eens weten. En dat kon ik maar op één manier achterkomen, door de sportbladen van voor de Eerste Wereldoorlog, dus de Duitse, Franse, Vlaamse en Nederlandse sportbladen, door die te pakken te krijgen. Dus de volgende van mijn jarenlange intensieve zoektochten die mij langs de boekhandelcarriaten, boekenmarkten en boekenveiling brengen. En inmiddels staat mijn boekenkast vol met de jaargangen van die bewuste sportbladen. En daar vond ik het verhaal van wat er allemaal gebeurd is. Wie waren die jongens? Het was drama, puur sang wat er gebeurde. Want een voorbeeld, Frits Steyler, een Duitse steden. Jongen, die was ontzettend succesvol in Duitsland en die rijdt, die verdienen 1 jaar 80.000 goudmarken. Kijk, een arbeider verdienen misschien 10 goudmarken per week. Nou, Fritsje verdiende 80.000 goudmarken per jaar. En die jongen, die had een moeder, hij was enige zoon en zijn moeder was weduwe. En die moeder wilde nooit meegaan, want die vond het leven zo vaak. Hij had eindelijk zijn moeder over de overreden, van Malcolm, naar eens mee kijken. En die moeder kon kijken bij een grote prijs bij hun in zijn thuisstad. En wat gebeurt er in de 43e ronde? Frits krijgt een klapband, valt voor de ogen van zijn moeder, hartstikke dood. Ja, dat is natuurlijk, hoe dramatisch wil je het hebben natuurlijk. Maar er gebeurden nog veel ergere dingen, want in de grote prijs van 1909 op de Botanische Garden, dat is een wielerbaan in Berlijn, vloog een motor het publiek in. 9 doden, 15 zwaar gewonden en dat gaat maar door, dat ging maar door als je al die verslagen leest. Het is horror, het is werkelijk horror.
Maar hier in Amsterdam hier in Amsterdam-Oost was ook een wielerbaan.
Ja, zeker, hier op de Zeeburgerdijk. Zeeburgerdijk hadden ze een klein wielerbaantje en er konden maar 2 of 3 motoren rijden, want het was sowieso gevaarlijk. Maar, ja, er gebeurden ook dingen wat eigenlijk wat je nou zou noemen bloed op de wielen, maar Piet van Nek, Amsterdamse steier, die rijdt daar, was opkomende steier. Piet die werkte in de haven bij de Amsterdamse Hydrauliekmaatschappij als elektricien. Die had een gigantische supportersclub. Nou, dat was natuurlijk niet de crème van de bevolking. Dat waren allemaal rare jongens hier van die eilanden, van Kattenburg, Wittenburg, Loosburg. En die gingen altijd naar de wielerbaan op de Zeeburgdijk. Praat natuurlijk dik voor de Eerste Wereldoorlog. Om Piet aan te moedigen. Maar ja, die gingen zich eerst indrinken in de herberg eromheen. Dus die waren al vrij lam. En Piet was een vuilende jongen. Die maakte ook amok. En die ging met zijn tegenstander tussen de wedstrijden door vechten. En het publiek deed mee. De politie moest erbij komen. Blanke sabel. Arrestaties. Enzovoort. Enzovoort. Piet die ging toch goed rijden. Die kreeg zijn eerste.
Dat was eigenlijk al het begin van het. Supporter vandalisme, zomaar
zeggen. Dat was een super. Ja, want die supportersclub van Piet, die reisde hem ook achterna. Want Piet reed een keer in Scheveningen, want hij had je ook een wielerbaan. En die supporters gingen hem achterna met de trein. Nou, dat hebben ze in Den Haag en omstreken, hebben ze daar tientallen jaren over gesproken. Want dat liep helemaal uit de hand. Piet, die kreeg het aan de stok met een Fransman, de ene Louis d'Aragon. En dat publiek pikte dat niet, die nam het voor Pieter, want ze dachten dat hij daar gewoon Piet had gesneden. En Piet die kwam te vallen enzovoort. Het publiek die brak die tribunes af, die gouden houten, staketsels en planken naar die rondrijdende Dargon. En de politie moest er aan de pas komen. Het werd één grote, gigantische matpartij, met dank aan de jongens hier van de eilanden. Piet die ging in 1914, kreeg dus eindelijk zijn eerste grote contract in Duitsland. Hij was doorgebroken, hij won koersen, hij ging rijden. Hij reed de grote Pinksterprijs in Dresden. Achter hem, de gangmaker was zijn zwager, achter zijn zwager. En Piet die krijgt een linkerband, valt. Piet is dood, maar daar komt hij. Zijn supporters, die waren zo met hem begaan en waren zo over en toe. Die schonken Piet een heel mooi graf. En dat graf bestaat nog steeds op het Nieuwe Oosterbegraafplaats. Sterker, het is een van de mooiste graven van. Dit heeft een monumentenstatus inmiddels. En dit is beschermd. Dit is, ik zou bijna zeggen, het is een lust voor het oog. Het hangt natuurlijk een dramatisch kaartje. Man. Ja, en ik heb het allemaal uitgezocht. Ik ben zelfs in de archieven via internet. Wat fantastisch. Mij nu ook dat gebeurd is. Ben ik in de archieven gedoken van de New York Times en de Boston Globe. En op de Amerikaanse oostkust werden verschrikkelijke ongelukken vonden er plaats. Motoren die tegen elektriciteitpalen, dus die baanvloog, die kwamen tegen elektriciteitpalen. Renners werden op stressen slecht met een uitpijlende. Kortom, het was een horror.
Maar tegenwoordig, is er tegenwoordig nog te zien steers?
Het is tegenwoordig nog te zien. Het is wel helemaal niet meer zo populair als in die. Het was heel populair tot begin jaren 70. Maar ja, de hele gangmakers die hebben de boel verknald en onderling de koersen verkopen. En die kregen het in de gaten. Die sport die ging, die kregen teleurgang. En toen hebben ze op een gegeven moment de UCI het afgeschaft. En hebben ze een jaar of 15 geleden, zijn er toch weer liefhebbers. Die zijn er weer mee begonnen. Allemaal jonge gangmakers. Die zweren op het graf van de moeder dat ze niet omkopen. Maar ja, gangmaker en eerlijk, ja. Ik heb daar zo mijn twijfels bij. Maar goed, in Alkmaar, de Alkmaarse wielerbaan met veel gesteden. En in Duitsland heb je nog veel steeds koers. In Frankrijk. En ja, dat is het eigenlijk.
In Amsterdam niet meer?
Nee, want we hebben er geen wielerbaan. We hadden het altijd een mooie steensbaan in het Olympisch Stadion. Maar ja, die baan hebben ze gesloopt. Ja, het is over en uit hier in Amsterdam. Terwijl het altijd, Amsterdam had altijd hele goede steens. En
goede gangmakers.
Ja, tuurlijk. Hele goede gangmakers. Ook hele beruchte gangmakers.
En Nobby Koch.
Nobby Koch was in Utrecht. Maar je had Joop Stakenburg. Ja, die was uitmuntende gangmaker. Maar ja, Joop nam het allemaal niet zo na met de eerlijkheidswetten. En met Joop kon je nog wel eens bij de Risselaars herinneren. Ook Joop is trouwens in het harnas gestorven. Alleen niet op de motor, maar wel op weg naar een koers in Wenen. Toen hij een auto-ongeluk kreeg op de Duitse autobahn.
Maar verdienen die gangmakers ook goed?
Ja, natuurlijk. Dat praat ik natuurlijk voor die Eerste Wereldoorlog. Misschien nog ook voor de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral voor die Eerste Wereldoorlog. Die gangmaker, die rennen had een deal met die gangmaker natuurlijk. Kijk, die rennen. Kijk, het is niet zo dat die rennen met een zak vol geld, maar die Duitse banen gooit, dat die gangmaker niet schrijft. Dus, hoe die verdeelsluitse, ben ik nooit achtergekomen. Het enige waar ik achter ben gekomen, het zit het verhaal achter zo'n rennen. Ja, dat leest. Nogmaals, het is. Edgar Allan Poe doet het niet beter met zijn boeken en Stephen King. Het is horror, gruwel. Nog een verhaal. Tijdens de grote prijs van Brunswijk 1907 raakten twee motoren elkaar. Renners vielen, één renner valt dood, de andere renner wordt naar het middentrein gesleept. En de aanwezige baanarts, die zag ik meteen, ja, dat is. Hier moet ik wat aan doen. En die ter plekke, maar deze dokter verliet zo behaald, de amputatiezaag eruit. En amputeerde, die renners, eigenlijk is het scheuten trouwens uit Hamburg, amputeerde ter plekke zijn been. En het is, nou, dat was gewoon ja, alsof het vrijwel gesneden koek was daar al. En dat staat ook heel nuchter beschreven in een kleine lineaatje in zo'n blad. En, ja, ik lees dat in de haren, die reis. Maar goed, ik heb het in ieder geval hierin beschreven.
Voor geld en glorie. Voor het geld. Verhaal van de Steers, ongeveer 100 jaar geleden. Beste kijkers, het is maar dat u het weet. André, bedankt voor dit.
Dankjewel, graag gedaan. En dat is een komend boek.